Gemeente, het zijn maar liefst 5 versen die onze aandacht vragen. En daarom wil ik de hoofdlijn in 3 punten samenvatten. In de eerste plaats, we zien hierin een onthulling van Gods genade. In de tweede plaats, een onthulling van Christus kracht. En in de derde plaats, een onthulling van Jezus liefde. Nog een keer. Onthulling van Gods genade. Onthulling van Christus kracht. Onthulling van Jezus liefde. Als u dat nou onthoudt, dan hebt u eigenlijk de hele preek in een notendop. En dan hoop ik dat het ook de stof biedt en het kader aanreikt om er vanavond nog over door te praten. En deze week nog over door te denken. Dus het eerste punt is de onthulling van Gods genade. We zijn hier bij het sterfbed van de oude Jacob. Probeer dat eens voor te stellen. Een man van 147 jaar ligt in de kussens en die neemt afscheid van het leven, van een heel veel bewogen leven. Wat heeft die man meegemaakt, hè? Als je eens even terugkijkt met de oude Jacob. Hij lag op zijn knieën bij zijn vader Isaac om hem te bedriegen en zo die eerstgeboortezegen te ontfutselen. En zijn broer Esau die was woedend en die probeerde hem te doden en hij moest vluchten om zijn vege lijf te redden. En hij kwam bij Bethel en de Heere opende de hemel en hij zag de engelen van God opstijgen en neerdalen langs die ladder. Hij kwam als een berooide vreemdeling, een vluchteling, asielzoeker zouden we vandaag zeggen, bij zijn oom Laban. En de Heere heeft hem wonderlijk gezegend. Hij werd een welvarend man, kreeg grote kudden, vrouwen en kinderen. Zo keerde hij weer terug. Hij vreesde geweldig voor de ontmoeting met Esau. Hij worstelde met God. Hij zei, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En de Heer heeft hem gezegend. Maar hij hield er wel de mankheid aan over. Hij werd aan zijn heup geslagen. Dus hij was altijd hinkend door het leven. Dus een herinnering aan de genade van God. En hij heeft ontzettend veel rouw in zijn gezin meegemaakt. Rachel, zijn liefste vrouw, die moest hij begraven. En hij kreeg dat gescheurde kleed van zijn zoon Jozef thuis. En hij dacht, zijn zoon Jozef is door een wild dier verscheurd. 20 jaar lang heeft hij met die gedachte geleefd. Hoe moet dat geweest zijn voor die oude man? Een droefheid en rouw ging door zijn leven heen. Toen kwam hij in Egypte, moest hij emigreren op zijn oude dag. Toen heeft hij zijn zoon Jozef gezien, heeft de oude farao gezegend. Hij heeft tegen farao gezegd, weinig en kwaad is het getal van de dagen van mijn leven. Zo woog hij zijn leven, weinig en kwaad, het getal van de dagen van die 147 jaar. En nou is die oude zwerver hier beneden aan zijn levenseinde gekomen. En dan neemt hij bewust afscheid van het leven. Heel veel mensen sterven vandaag plotseling. Of in coma. Ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt dat iemand als een patriarch sterft. En heel bewust afscheid neemt van het leven en elk van zijn kinderen heel persoonlijk toespreekt. Ik heb dat wel eens meegemaakt, maar dat is indrukwekkend. Nou, dat gebeurt bij deze oude Jacob. En dan spreekt hij niet alleen als vader met vaderlijke herinneringen, met vaderlijke wensen, met een vaderlijk gevoel, maar hij spreekt ook als een profeet van God. Dat gaan we meemaken als we die woorden nagaan. We hebben samen die eerste 12 versen gelezen, het gaat natuurlijk nog veel verder. Dan begint hij bij Ruben, dat is zijn oudste. Weet je waarom Ruben Ruben heette? Ruben betekent, zie een zoon. Dat was de naam die Lea aan Ruben heeft gegeven. U weet, Jacob die had 2 vrouwen, Rachel was de liefste vrouw, die kreeg geen kinderen. En Lea, die wilde zo graag kinderen krijgen en ze hoopte zo de liefde van Jacob te kunnen winnen. En toen ze dan Ruben kreeg, toen heeft ze het uitgeroepen, zie een zoon. Haar vrouweninstinct dat zo gekrenkt was, dat hoopte de troost te vinden bij Jacob. Nu zij kon zeggen, ik heb Ruben voor jou gebaard, Jacob. Ruben, jij bent het begin van mijn kracht, jazeker. Maar, snelle afloop als de wateren. Waarom? Jij hebt incest gepleegd. Jij hebt het bed van je moeder, mijn vrouw, beklommen. Vreselijke schande over ons huwelijk gebracht. Jij kunt niet de zegen dragen dat jij de drager bent van de Messias. Jou, de eerstgeborene, kan ik niet de eerstgeboorte zegen overdragen. Dat is aangrijpend. Je zult maar Ruben heten, hè? Je geweten klaagt je aan. En het wordt publiek bevestigd in deze familiekring dat jij zo'n vuile, gemene zondaar bent. En dat daarom die eerstgeboortezegen niet voor jou als eerstgeborene kan zijn. En dan komen Simeon en Levi. Simeon, dat betekent de Heere hoort. Was opnieuw de naam die Lea aan Simeon heeft gegeven. De Heer heeft mij verhoord. De Heer heeft mij nog een zoon gegeven. En Rachel is nog onvruchtbaar. Zal ik misschien zo de gunst van Jacob kunnen winnen? En Levi, dat betekent samenbinding. Nu zal ze eindelijk samengebonden worden met Jacob. Tot een intense eenheid van liefde. Simeon en Levi zijn mannen van geweld. Waarom ook alweer? Weet u nog dat Dina verkracht was? En dat Simeon en Levi zeiden tegen Sichem en zijn zoon en dat hele stadje daarmee. Ze wilden wel een verbond sluiten en dan moesten ze zich laten besnijden. En toen ze door die besnijdenis zwak waren, toen hebben Simeon en Levi met hun mannen op een gemene manier de overval gepleegd op Sichem en al die mensen uitgemoord. Genocide zeggen wij dan vandaag. Wat een schande is er over Jacob en zijn hele geslacht gebracht door Simeon en Levi. Vervloekt zij uw toren, zegt die oude Jacob op zijn sterfbed. En dat geeft toch wel een uitdrukking hoe diep hem dat geraakt en gekwetst heeft en hoe verschrikkelijk en afschuwelijk dit gebeuren op zijn netvlies gegraveerd staat. Niet zomaar een herinnering, oh ja, dat is ook nog gebeurd. Maar dat beheerst hem en dit brengt hij op zijn sterfbed naar voren. Nee, Simeon en Levi kunnen de drager van de Messias niet zijn. En dan komt hij bij de vierde zoon, ook een kind van Lea. Die heet Juda. Juda betekent Godlover. Lea zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Wat betekent dat? Bij die eerste drie kinderen was haar eigen belang altijd aanwezig. Hè? En wilde zij kinderen krijgen ter glorie van zichzelf en om de gunst van Jacob te winnen. Maar blijkbaar is er in haar leven, in haar geestelijk leven, een doorbraak gekomen. Dat haar eigen belangen geparkeerd werden en dat ze alleen nog maar het belang van de Heer had. Jezelf verliezen heet dat, hè? En God overhouden. Als we zo bij elkaar zijn, mogen we wel vragen, toch? Herkennen wij dat? Dat je alles uit handen geeft. Dat je zelf verliest en dat je de Heere overhoudt. Heel vaak hebben we zo onze eigen plannetjes, hè? En proberen we God daarvoor te winnen en God te overtuigen dat het toch een heel goed plan is wat we hebben. Dan zijn we met eigen belangen bezig, maar als we nou eens mogen zeggen, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil is heilig en goed. U weet veel beter wat goed is voor mij dan ik dat weet. En hebben we niet een heel blad vol geschreven en dan vragen we of God zijn handtekening er ook onder zet. Dan zetten wij onze handtekening en dan zeggen we, Heere, vult u het maar in. U bent veel wijzer. U bent veel beter. U bent zo goed, vult u het maar in. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Dan is Lea bevrijd van Jacob. Dan is Lea bevrijd van zichzelf. En is haar leven niet meer van haarzelf, maar is haar leven van de Heere en voor de Heere. Juda, wat een kostbare naam. Ditmaal zal ik de Heere loven. Je zult maar zo door het leven gaan. En je zult maar geboren zijn uit de moeder die zo jou gebaard heeft. In die restloze overgave van de levende God. Hoe is dat leven van Juda geweest? Deed dat recht aan die heerlijke naam? Weet jij, wie het plan heeft opgevat om Jozef, die in de put zat, te verkopen aan die Ismaëlitische kooplui, als slaaf? U raadt het al, was Juda. Juda zei, waarom zouden we hem eigenlijk doden? Laten we hem als slaaf verkopen. En zo is hij uit de put gehaald. En zo hebben ze onderhandeld over die prijs. En zo is Jozef meegegaan als slaaf. Achter die kamelen aan, door het woestijnzand. En voor een slavenprijs op de markt daar in Egypte verkocht. Idee van Juda. En u weet nog wel meer van Juda, hè? Hij had een zoon, Er, die was getrouwd met een heidense vrouw, Tamar. En Er stierf zonder kinderen. En dan was het leviraatshuwelijk dat die vrouw zou trouwen met de tweede zoon van Juda, namelijk Onan. En die stierf ook kinderloos. En Juda zei, je krijgt ook mijn derde zoon, Sela. Maar deed het niet. En Tamar dacht, hoe moet dat nou? En die heeft zich in die heidense prostitutie aan de weg opgesteld en ze heeft Juda, haar schoonvader, verleid. Opnieuw incest. Hij is tot zijn eigen schoondochter ingegaan. En na 3 maanden bleek Tamar zwanger te zijn. En Juda, die had een heel hard oordeel. Zij moet gestenigd worden, want ze heeft overspel gepleegd. En Tamar zei, van wie is deze zegelring? En deze staf? En dit snoer? En Juda verbleekt helemaal. Dat was van hem. Hij was de kwaaddoener. Hij was nog meer een misdadiger dan Tamar. Tamar die kon zich nog beroepen op de belofte van Juda, wat hij had beloofd. Maar Juda was de kwaadwillige. Juda, wat zal Jacob bij Juda zeggen? Als hij zo negatief oordeel had over Ruben, als hij zo op zijn sterfbed die ontzaglijke woorden moet zeggen over Simeon en Levi. Ja, dan moet je zeggen, Juda, gij zijt het niet. En dan horen wij die bevende mond van de oude Jacob. Juda, gij zijt het wel. Is dat te begrijpen? Dat is niet te begrijpen, toch? Wat is dit wat hier gebeurt? Als je het aan die oude Jacob had gevraagd en aan Jacob had gevraagd, zegt Jacob, wie kan een waardige drager van de Messias belofte zijn? Dan had Jacob niet lang over na te denken, had hij gezegd, dat moet Jozef zijn. Jozef, die is nooit in publieke zonde gevallen. Die heeft mijn naam niet te schande gemaakt. Die heeft de naam van God hoog gehouden. Die heeft zuiver voor het aangezicht van God gewandeld. Die heeft nee gezegd tegen de verleidingen. Die is in de gevangenis zelfs getrouw geweest aan de Heere. En hij werd gelouterd als goud. En dat goud van de genade ging steeds heerlijker schitteren. Het moet Jozef zijn. Niet Jozef, maar Juda. Juda, gij zijt het. Kun je dat begrijpen? Kun je niet begrijpen, toch? Maar als jij nou zo'n Juda bent, hè, als je ook zo'n publieke zondaar bent, en ook zo vuil bent, en zo gemeen bent, en zo porno verslaafd bent, en in drugs gedeeld hebt, en anderen naar de afgrond geholpen hebt, en zo snel met je oordeel over anderen klaarstaat, Is het dan genade? Is het dan heil? En alles van binnen zegt, dat kan niet voor mij zijn. En dat is te groot voor mij. En ik ben bang dat ik mezelf vergis en bedrieg. Dan is er vanavond heil. En dan klinkt het vanavond Juda. Met die mooie namen, met die verrotte praktijk. U bent het. Het heil wordt gepredikt aan onheiligen, aan echte goddelozen. Aan mensen met een publieke naam als zondaar hier in Urk. Dat is het evangelie. En als u nou een heel net, braaf, burgerlijk mannetje bent. En als u denkt dat u beter bent dan Ruben. En als u denkt ik ben beter dan Simeon en Levi. En ik heb het er niet zo kwaad afgebracht als Juda. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben als Simeon en Levi en als Juda en Ruben. Ja, dan begrijp je niks van die genade van God. En dan zit je hier in de kerk en hoor je over de genade van God. En denk je nou, fijn dat er genade is en dat mijn zonden vergeven worden en dat ik naar de hemel kan. Maar je hebt nooit de diepte van de genade gepeild. Wat heeft God soms veel werk aan ons, hè? Opdat genade echt genade is. Ken je dat? Je eigenlijk vecht tegen genade. En dat je niet kunt uitstaan dat het alleen genade is dat je behouden wordt. Alleen genade. Geen traan komt in aanmerking, geen gevoel komt in aanmerking, geen ontroering komt in aanmerking, geen goed werk komt in aanmerking. Het is alleen genade. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, maar uw genade alleen. En als u het mag zeggen, uit genade alleen. Dat is genade. Wie het eens is met de genade, die heeft de genade. En die ervaart de kracht van de genade. En die vertrouwt niet meer op zichzelf. Maar die roemt in vrije gunst alleen. Door u alleen. Om het eeuwige behagen van uw gunst en van uw genade. Juda was niet beter en geschikter dan Ruben. Juda was niet ontvankelijker voor de genade dan Simeon en Levi. De Heere maakte onderscheid waar geen onderscheid was. En dat doet zo'n pijn, hè? En daar ben je het zo oneens mee. En als je het daar nou mee eens bent, dat is de genade. Dat is de kracht van die, van dat woord van God. En de Heilige Geest in je hart en in je leven. Uit genade alleen. Dat is ons eerste aandachtspunt. De onthulling van Gods genade. We gaan naar het tweede aandachtspunt. De onthulling van Christus' kracht. Als u die zegen van Jacob over Juda verder aandachtig leest, wat hoort u daar dan in? Nou, dan hoor je daarin allerlei aspecten, allerlei beelden kom je daarin tegen, die te maken hebben met koningschap. Uw broeders zullen u loven, u zult uw voet zetten op de nek van uw vijanden. U bent een leeuw, een jonge leeuwenwelp, en u bent een leeuw in kracht, en u bent een oude leeuw. Allemaal woorden die iets uitstralen van een koningschap. Dus Jacob heeft op zijn sterfbed, terwijl zijn ogen verflauwden, met de ogen van zijn ziel heel scherp gezien wat er voor Juda in het vooruitzicht lag. Uit de stam van Juda zouden koningen geboren worden. Dat denk je natuurlijk aan David. Dat was een koning. Die zou zijn voet zetten op de nek van zijn vijanden. Tegen welke volken heeft hij niet gevochten in het Midden-Oosten? En waar heeft hij niet de overwinning over gehaald? en de Filistijnen en de Moabieten en de Ammonieten. Hij heeft gestreden en gestreden en hij heeft zijn voet gezet op de nek van zijn vijanden. Salomo, wat een koninkrijk had hij. We zongen uit Psalm 72, niet zomaar natuurlijk. Van zee tot zee zal hij regeren. Zover men ooit de wildste volkeren vond, zou Salomo ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Overal vandaan kwamen ze met geschenken. Overal vandaan kwamen ze om hem te vragen om wijsheid. Overal vandaan kwamen ze om hem belasting te betalen. Het was werkelijk shalom, hè? Salomo, een vrederijk, onder de regering van de vredevorst, onder die buitengewone, duizelingwekkende wijsheid van deze Salomo. U zult een leeuw zijn. Een jonge leeuw, een welp, dan denk je aan de beginfase van die stam van Juda, dan denk je aan Jozua, de tijd van de richters en zo. En een leeuw in zijn krachten die zijn prooi meeneemt naar boven om die in zijn eentje te verorberen. Dan denk je aan de tijd van David en Salomo. En ook nog over die oude leeuw. Dan denk je aan de nadagen van David en Salomo. Jacob die ziet het allemaal op zijn sterfbed voor zich. Dat Juda als de koning zal zijn uitgedrukt in het beeld van de leeuw. Die machtig is over zijn vijanden. En niemand die waagt het om zich tegen hem te verzetten. De wijsheid en de kracht van David en Salomo en al die koningen in de lijn van Juda, die is indrukwekkend. Tegelijkertijd beseffen we natuurlijk vanavond ook wel dat we niet in David en Salomo moeten blijven hangen. Hier wordt het koningschap van Jezus tot uitdrukking gebracht. Dat koninkrijk van David en dat koninkrijk van Salomo, dat zijn de contouren van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En het koningschap van de Heer Jezus Christus. En dan mag je er wel twee dingen bij zeggen. Dan is dat koningschap van Jezus nog heerlijker dan dat koningschap van David en van Salomo en al die anderen. En waarin is dat koningschap van Jezus heerlijker? Dan zegt u maar. Spreek maar mee. Wat mogen wij vanuit het Nieuwe Testament van dat koningschap van de Heer Jezus zeggen in vergelijking met dat koninkrijk van David en Salomo? Nou, David, hoe geweldig die ook was en hoeveel vijanden die ook heeft onderworpen en die het allemaal moesten afleggen tegen hem. David moest het afleggen tegenover de laatste vijand, de dood. David die kwam op zijn sterfbed. Hij kon alle vijanden overwinnen, behalve de dood. Dat is een vijand. De laatste vijand, de meest verschrikkelijke monster. Met reuzenkracht waarmee iedereen te strijden heeft. Dat is de dood. En niemand is daar tegenop gewassen. Behalve Jezus. Het is vanavond beleden, hè? En dan is het wel heel, heel heerlijk. Zoals wij dat beleiden. Hij is gestorven. Dus het leek alsof de dood sterker was dan koning Jezus. En de duivel die dacht dat ook. En die danst op het graf van de Heer Jezus. Heb ik toch de overwinning behaald over de Messias. Glorie aan mij. En toen stond Jezus op. En toen kon de duivel hem niet meer vasthouden. En toen kon hij die het geweld van de dood had hem niet tegenhouden. Toen verbrak hij de banden van de dood en van de hel. Toen heeft hij de dood triomferend onder zijn armen genomen. Hij is opgestaan op de opstandingsdag. Deze zondag. Waarop we in zijn naam samenkomen. Hij is gestorven. Maar wat meer is, hij is ook opgewekt. Als hij niet alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En als het van hem niet geldt, aller volken macht.
niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het machtig opperwezen. Jezus, de koning van de koningen. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Dat is de prediking van de opstanding van Christus, een geweldig evangelie. En de oude Jacob zal dat niet in zijn helderheid gezien hebben, dat was in nevelen gehuld, maar het ligt hier wel in opgesloten. Meer dan David, meer dan Salomo, meer dan een leeuw is hier koning Jezus. Een onvergankelijk, een onoverwinnelijk koningschap in de Heer Jezus Christus. Ben je ook al de dagen van je leven door de angst van de dood bevangen? Of denk je gewoon niet aan de dood? Kan natuurlijk ook. Je kunt struisvogel politiek plegen, hè? Dan steek je hoofd in het zand en dan denk je, als ik de dood maar niet zie, dan zal de dood mij ook wel niet zien. Nou, dan zul je wel bedrogen mee uitkomen. Maar als je nou de dood onder ogen ziet, hè, die vreselijke vijand, dat afschuwelijke monster. En je voelt hoe erg en aangrijpend de dood is. En dan mag je het evangelie horen dat Jezus de dood heeft gedood. En de dood verslonden heeft tot overwinning. En je mag over die verschrikking van de dood heen zien. Na de dood is het leven mij bereid. Het leven van mijn ziel. Maar ook het leven van mijn lichaam. Denk eens even hier aan die oude Jacob. Die zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Zegt hij een paar versen verderop in dit afscheid. Wat denk je dan? Wat denk je daarna? Waar zal Jacob aan gedacht hebben? Dacht hij toen alleen aan een zaligheid in de hemel voor zijn ziel? Weet je welke opdracht Jacob heeft gegeven toen hij ging sterven? Hij zei, je moet mij niet begraven hier in Egypte. Ik wil zelfs niet in een piramide worden bijgezet. Nee, ik wil in Hebron worden begraven. De spelonk van Machpela, waar ook Rachel is begraven. Daar moet je mij begraven. Dus dat lichaam van hem, dat stoffelijk overschot van hem, dat stof wat overblijft van hem, dat doet ertoe. Die oude Jacob brengt hiermee tot uitdrukking, de dood is gedood. Mijn lichaam zal ten laatste herrijzen uit het stof. En ik zal uit dit mijn vlees, wat tot stoffen gaat, mijn koning aanschouwen. En daarom begraven worden in het land Kanaan. Land van de belofte. Het onderpand van het herstel van alle dingen. De hoop op het eeuwige leven. En ik zei, er is nog een tweede iets, hè, waarin dat koningschap van Jezus heerlijker is dan het koningschap van de stam van Juda. Hebt u meegepreekt? Hebt u een antwoord zo bedacht, bemediteerd? Denk eens even aan de oorlog die er vandaag is tussen Israël en Hamas. We hebben allemaal het idee, Israël gaat dat winnen. Israël denkt dat zelf ook. Ja, ze hebben zulke goede technische wapens en zo. Dat kan eigenlijk niet zijn dat ze het verliezen van Hamas. Nou, stel je voor dat ze echt winnen. Dan overwinnen zij hun vijand. Maar wat overwinnen ze niet? Ze overwinnen niet de vijandschap van Hamas. En de vijandschap van de Palestijnen. Die wordt alleen maar erger. De bitterheid die gaat nog dieper geworteld raken in de komende generaties. De wrok, hè, en de haat, die zal zich vermenigvuldigen, ook al wordt hij ten onder gehouden aan de buitenkant. Is dat het koningschap van koning Jezus? Dat hij op die manier heerst over zijn vijanden? En de voet zet op de nek van zijn vijanden? En dat hij tegen heug en meug je onderwerpt aan zijn koningschap? Hoe hebt u dat ervaren? U was een bittere vijand van koning Jezus. U wilde uw eigen gang gaan. Jij wilde je eigen gang gaan. Jij wilde zelf uitmaken wat goed was en niet goed was. Je wilde God zijn in het diepst van je gedachten. Natuurlijk wilde je wel zalig worden, maar in je leven wilde je dan wel je eigen gang blijven gaan. Toch? En wat gebeurde er toen? Die koning Jezus, die kwam door het woord van God, door de kracht van de Heilige Geest in je hart. Toen werd jij koning af. Toen stierf jij aan jezelf, heet dat. Toen stierf jij aan deze wereld. Dat is de kracht van koning Jezus. Het christelijk geloof is niet zo van, joh, maak je niet druk en het komt allemaal wel goed en we troosten je enzovoort en er hoeft niks te veranderen. Nee, het evangelie is niet goedkoop. Het evangelie is buitengewoon radicaal. We hebben afgekondigd dat er weer een doopdienst is en dan zal hier dat klassieke doopformulier gelezen worden. En dan staat er dat we dat verbond van God, dat verplicht ons ertoe om die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, lief te hebben, te vertrouwen, van ganse harte, van ganse gemoeden, met alle kracht, de wereld te verloochenen. De wereld verloochenen, doe je dat? Zeg het tegen de wereld, weg er maar mee. Je bent niks waard. Echt verloochenen. En eigenlijk bedoel ik dat tweede, hè? Je oude natuur doden. Als dat niet radicaal is, dat is het christelijke geloof. Sterven. Dat is de heilige doop. Sterven met Christus. Begraven worden in de dood van Christus. Dus je kunt niet overeind blijven staan. Je kunt niet je oude gangetje blijven gaan. Je moet jezelf verliezen. De radicaliteit van de doop en de radicaliteit van het evangelie en de radicaliteit van het koningschap van de Heer Jezus Christus. Jij koning af en Hij jouw koning. Is dat zwaar? Is dat een last? Is dat tegen heug en meug? Wonderlijk, hè? Dan ben je zeer gewillig op de dag van de kracht van de Heere Jezus Christus. Hij bekeert je niet tegen je zin, maar hij bekeert je met je zin. Dat is wat geen koning kan, hè? Koningen kunnen gehoorzaamheid afdwingen. Maar de Heere Jezus, die vernieuwt jouw willen. Die geeft jou een nieuwe gehoorzaamheid. En dat je niet meer anders wil. En dat je maar één verlangen overhoudt. Om zijn wil te doen. En in de grondwet van zijn koninkrijk te wandelen. Zal uw geboden die ik oprecht bemin mijn hoogst vermaak, mijn ziel genoegen achten. Laat mij een soldaat zijn in uw leger, koning Jezus. En zend mij maar heen waarheen u wilt. Ik ben niet van mezelf, maar ik ben van u. Nee, mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw glorie, uw koningschap en uw verbond en uw geboden. Uw dienst is zo'n liefdedienst. We baden dat in het publieke gebed, hè, als ambtsdrager, maar ook in het ambt van alle gelovigen, toch? En zeker als je nog je oude natuur lid kennen, hè, moet je aan die oude Paulus vragen. Paulus. Die zegt, het bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Dan ben je al 30 jaar apostel. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan ook niet. En dan mag je de boodschap horen van het koningschap van de Heer Jezus. En die boodschap mag je uitstralen en uitdragen, zoals de apostel Paulus. Kom maar met je oude natuur. Kom maar met dat innerlijke verzet en die zelfhandhaving. Koning Jezus weet er raad mee. Hij overwint dat verzet en dat koningschap in jezelf. En hij maakt je zeer gewillig
om een onderdaan van koning Jezus te zijn. Dat is de beste dienst. Krijg je nooit spijt van, hoef je nooit berouw van te krijgen, hoef je nooit te herroepen en op terug te komen. Dat is een klein beginnetje van het eeuwige leven. Het is adventstijd, hè? De gelovigen in het Oude Testament die zagen uit naar de komst van de Heer Jezus. Maar ik hoop dat u net zo uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Want dan zal dat verzet van jou helemaal in het graf zijn. En dan zal die nieuwe mens, met die nieuwe gehoorzaamheid en die nieuwe wil en die nieuwe liefde, die zal helemaal volkomen zijn. Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Om in dat koninkrijk van u mij uit te leven en u al mijn liefde waardig te schatten. Resoneert je hart? Dan zeg je, ja Heere, dat is mijn verlangen. Om verlost te zijn van mezelf. En helemaal puur en onvermengd. Aan u te zijn toegewijd. Dat is ons tweede aandachtspunt. De onthulling van Christus kracht. In zijn koningschap. We komen bij het derde aandachtspunt. Dat was de onthulling van Jezus liefde. We gaan eens even lezen in dat tiende vers. Daar staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Scepter, hè, dat is dat bewijs van koninklijke positie, koninklijke eer en waardigheid. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Hè, dus hij kan wetten uitvaardigen. Hè, zo'n Oosterse vorst, die hoeft maar met zijn vingers te klikken en hij zegt wat er gebeuren moet. Dus de scepter zal van Juda niet wijken en de wetgever niet van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Dat is merkwaardig. Juda, u bent het! En dan een paar versen verder en Silo komt. Is Juda het dan toch niet helemaal? Is dat koningschap van David en Salomo, waarin wij die leeuwengestalte zien opdoemen, is dat dan toch niet het definitieve koningschap wat uit de stam van Juda zal oprijzen? Nou ja, dat koningschap van David was niet alles, hè? En dat koningschap van Salomo evenmin. Nee, er is een beter koningschap dan dat van David en van Juda en van Salomo. Het koningschap van die Silo, die rustaanbrenger die bezig is te komen. Totdat hij komt, dus er zal een tijdstip zijn. Welk tijdstip? Nou ja, als Juda geen koninklijke macht meer heeft, geen wetgevende macht meer heeft. En wanneer was dat? Zou je ze aan het Sanhedrin moeten vragen? Toen ze bij Pilatus stond, toen wisten ze heel goed. Toen zeiden zij, wij hebben geen macht om iemand te dood te brengen. Dat was een stoel. Tjonge, Sanhedrin. Heb je toen niet gedacht aan Genesis 49 vers 10? Dat het koningschap en de wetgevende macht eindigt in de stam van Juda? Hier had je wakker moeten worden. Koningschap van Juda en de wetgevende bevoegdheden die eindigen. Had Jesaja dat ook niet geprofiteerd? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Isaï hoorde bij Juda, hè? Dat is de vader van David. Dus dat koningschap, die stam van Juda, die gaat ten onder. Die wordt afgehouden. En dat is precies in de tijd van Jezus. Daar komt de Silo tevoorschijn. Daar komt de Silo tevoorschijn in de tijd. Daar komt de Silo tevoorschijn in zijn koninklijke manier van regeren. Het zal een ander koningschap zijn dan dat van Juda en van David en van Salomo en wie je ook zou willen noemen. Wat is dat voor een koningschap?
Mag ik eventjes een beroep doen op uw geheugen? We lezen dat in Openbaringen 4. Dan lezen we over Johannes op Patmos, hè, en die heeft die verzegelde rol gezien, die rol van de geschiedenis, en die is verzegeld met 7 zegels. En hij roept uit, wie is waardig die rol te nemen en die zegels te verbreken? Nou, niemand. Ja, toch wel. De leeuw uit de stam van Juda. Die is waard die zegels te verbreken en de wereldgeschiedenis in zijn handen te nemen. En dan kijkt hij. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een lam. Staande als geslacht. In het midden van de troon. Dat is het koningschap van Jezus. De leeuw, die alleen maar een leeuw is omdat hij een lam is geworden. De koning, die een koning is omdat hij een priester is geworden. Dat bijzondere koningschap omdat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Om een slaaf te zijn, om de voeten te wassen, om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is het koningschap van Jezus. Niet een heersend koningschap, maar een dienend koningschap. Koningschap in liefde, die zichzelf niet zoekt, maar die zichzelf geeft. Die zichzelf niet zoekt, maar die Juda op het oog heeft. De zaligheid van die verdorven, gemene Juda. Die zelfs tegen Judas, uit de stam van Juda, zegt, vriend, verraadt u de zoon van de mensen met een kus? En een laatste appel doet die gemene verrader, vriend. Niet dat u een vriend bent van mij, maar ik ben wel een vriend van u. En ik bied u mijn vriendschap vanavond, hier in deze Moriakerk. Verrader. Met die mooie naam, Judas, Godlover. En je bent een Godlogenaar. En een Godverduisteraar. En een Godvloeker. En je haalt de naam van God door je leven en door je gedrag naar beneden. Jij bent een Judas. En dan zegt Jezus vanavond. En zo is hij het lam. En zo is hij die priester. En zo is hij die dienende koning. Verraad jij mij met een kus. Op zo'n mooie manier. Zo'n glimlachend gezicht. Die vrome woorden. Misschien ook wel met religieuze gevoelens. Maar toch diep in je hart. Een vijand van mij. Ik heb je niet over voor het verderf. Ik ben jouw vriend. Ik zoek jouw heil. Ik zoek jouw eeuwige redding en jouw volkomen zaligheid. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat echt verloren is. En dat echt verdorven is. Dat zichzelf niet meer kan redden. Die niet bij mij kan. Daarom kom ik bij jou. Vanavond. En dan zeg ik, mijn zoon, geef mij dan dat hart. Dat ongelovige hart, dat onbekeerlijke hart, dat harde hart. Dat zo hard is als een diamant. Dat niet week te krijgen is. Ik weet er raad mee. In jouw radeloosheid. Maar iedere hulp... helper in het koninkrijk der hemelen moet zeggen, hoe moet dat toch? Ik ben een helper en een redder in de benauwdheden. Dat is Jezus, het lam. Zo is hij koning. Pilatus heeft het misschien wel heel goed gezien, hè? Die heeft boven dat hoofd van de Heer Jezus laten spijkeren aan het kruis. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Ja, zo is hij koning. Hij regeert vanaf het kruis. Hij regeert in de weg van het lijden. Hij regeert in de weg van het offer.
Dan denk ik aan Paulus. Ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Verre zij het van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dan heeft dat kruis ook effect, hè, waardoor ik aan de wereld gekruisigd ben. En de wereld aan mij gekruisigd is. Je preekt een beetje mee, je denkt mee. Je legt je eigen hart ernaast. Ken jij zo de kracht van de gekruisigde Jezus roemen? Zelfs in het kruis. Niet alleen maar Jezus in zijn algemeenheid. Niet alleen maar een lieve aardige Jezus, maar een gekruisigde Christus. Eén te zijn met Christus in zijn kruis. Dat betekent één te zijn met hem in zijn glorie. Wie met hem lijdt, die zal ook met hem verheerlijkt worden. Wie met hem lijdt, die om zijnent naam, om zijnent wil smaadheid lijdt, die is vandaag al onuitsprekelijk gelukkig. Dat is dat koningschap van de Heer Jezus vandaag in je hart. Rondom het kruis en rondom jou zal het dan gezegd worden, wat een waardeloze koning, wat een waardeloos koningschap. Kom af van het kruis en bewijs uzelf en we zullen u geloven. En als zij u smaden, dan mag u daar in de heerlijkheid van dit koningschap, van de Heer Jezus Christus, gevoelen. Zalig zijt gij als de mensen u smaden. En zalig betekent hier onuitsprekelijk gelukkig als de mensen u smaden en liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijns naams wil. Liefde voor het kruis. Liefde voor deze koning die regeert. De wijze van het kruis. Waardoor ik gekruisigd word aan mezelf. Waardoor ik gekruisigd word aan deze wereld. En waardoor ik eeuwig zal roemen in het kruis. Gij hebt mij goden gekocht met uw bloed uit alle volken, talen, naties en tongen. En u bent het waard ontvangen de lof en de eer en de aanbidding. Als we hem aanzagen had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben, hè? Maar de ogen van het geloof zien zoveel heerlijkheid, juist in de gekruisigde koning. In zijn hart, in zijn liefde, in zijn offer, in zijn volkomen gerechtigheid. En dan kun je ook voorstellen dat die oude Jacob op zijn sterfbed zegt, de ezel die wordt gebonden aan de wijnstok. Dat doe je toch niet in Israël? Een wijnstok, daar ben je zuinig op. Daar zet je een hek omheen, want die wijnstok die moet gekoesterd worden. Daar mag niemand aankomen, want die druiven worden anders opgegeten. Maar de koninkrijk van de Heer Jezus is zo'n overvloed, is zo'n wilde. Jezelf de ezel bindt aan een wijnstok. Jezelf je kleren wast in de druivensappen die van de wijnstok afkomen. Ik ben gekomen, omdat zij overvloed hebben. De overvloed van de liefde van Jezus. Zij begonnen vrolijk te zijn. Hier in dit leven. En je blijft eeuwig beginnen. Komt nooit een einde aan. We zouden bijna zeggen, hè, maar dat klinkt een beetje te plat. Maar na een eeuwigheid ben je nog maar aan het beginnen om vrolijk te zijn in hem. En vrolijk te zijn in zijn liefde. En vrolijk te zijn in zijn overvloed. Wie is een God als onze God? Jacob heeft het gezien. Hij heeft ervan getuigd. En hij heeft het uitgedeeld. En zo mag hij zeggen, op uw zaligheid. En je mag ook vertalen, op uw zaligmaker wacht ik, o Heere. Advent in het Oude Testament. Advent vanmiddag op Urk. Amen.